Als je denkt van waar is iedereen, geen nood, ik heb allemaal telefoontjes gekregen. Dat maakt het er niet beter op, maar we weten waar dat ze zijn. Geen dienst op woensdag en vrijdag, vergeet het niet. Volgende week zondag wel. Ja? Amen. Bid voor ons als we, als we morgen vertrekken naar een conferentie in Wales. Waar dat we zondag terugkomen, volledig opgeladen. Amen. Klaar om te delen hetgeen dat de Heer in ons heeft gestoken. Ja, ja, ja. Dat is goed, hè, Tim? Dat is heel goed. Amen. 2 Petrus 1, vers 3 en 11. Vers 3 is een van mijn favoriete versen uit het Nieuwe Testament, uit heel de Bijbel. Het zegt als volgt: zijn goddelijke macht heeft ons wat geschonken? Alles. Wat nodig is voor een vroom leven. Hoe heeft hij dat geschonken? Door de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn majesteit, door zijn wonderlijke kracht. Wauw. Alles is mij geschonken geweest door de kennis van hem. Halleluja. Doorheen zijn majesteit dat geopenbaard is aan mij. Doorheen zijn goddelijke kracht dat aan mij is geschonken. Dank u Jezus. Hiermee zijn ons kostbare rijke beloften gedaan. Waarom zijn die beloften gedaan? Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst. Als gevolg van de begeerte. En omdat je deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Oh, prijs de naam van Jezus. Ik ben niet zomaar een mens. Amen. Ik ben een zoon van de koning der koningen. Ik heb deelgenomen aan zijn goddelijke natuur. Amen. Vers 5. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Met wat? Deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschap in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig. Ja, blind. En vergeet. Zijn we er nog? Wie ze niet bezit, is kortzichtig. Ja, blind. En vergeet dat hij van zijn vroegere zonde is gereinigd. Ja. Span u daarom des te meer in. Om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Amen. Twee keer lezen we hier in deze brief dat we belofte hebben van de Heer. Dat we alles zijn geschonken. Maar ook twee keer een lichte waarschuwing. Omdat je dat hebt gekregen, span u daarom in. Span u in. En direct ga ik u uitleggen hoe we ons kunnen inspannen. Amen, dat is de titel van mijn boodschap. Vooraleer we deze waarschuwing die Petrus schrijft goed kunnen begrijpen, moeten we misschien een beetje de context van de brief begrijpen. Waarom schrijft Petrus de brief? Naar wie schrijft Petrus de brief? Naar wat was de situatie in de gemeente waarin die mensen zich bevonden? Het is allemaal belangrijk om iets meer uit zijn tekst te kunnen halen. Amen. Nu, hij schrijft de brief naar mensen die te kampen hadden, die te maken hadden met vele valse leren die de kerk inslopen. Met valse dwaalleraren, zoals ze ook worden genoemd. Valse profeten. Amen. Het was niet dat het christenen waren die af en toe worstelen met wat zwaktes in hun leven. Nee, Petrus noemt ze droogstaande bronnen. Hij noemt die mensen die binnenkwamen, mensen die verderf zaaiden. Slaven van hun eigen begeertes. Dat ze treden in de voetsporen van Biljam. Kent iemand Biljam? Biljam was een valse profeet in het Oude Testament. Die leidde het volk van God Israël op het verkeerde pad. Onder het mom van geld, inderdaad. Hij kreeg geld toegestopt van een andere koning om te zeggen van Biljam, wat is het trucje, wat is het geheime recept om het volk van God Israël te doen vervloeken? Hij zegt, ik kan niet vervloeken, God heeft ze gezegend. Ik kan ze niet zomaar vervloeken. Hij had een zeker oor naar het woord van de Heer. Maar Biljam was een profeet die meer zicht had op het geld dan de wil van God te doen. En Biljam zag dat hij het volk van God niet kon vervloeken. Dus wat deed hij uiteindelijk om toch het geld te krijgen? Hij verklapte het geheime recept om het volk van God in zonde te leiden. Hij zei, als ze dit en dat doen, als ze met vreemde vrouwen in contact komen, en hij weet de zwakke punten van de mannen, amen, dan gaan ze met die vrouwen zich inlaten en gaan die vreemde vrouwen vreemde goden meebrengen en gaan ze uiteindelijk naar vreemde goden gaan en die verafgoden en daardoor buigen, want hij wist het zwakke punt van de mensen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het volk van God Israël werd daarom vervloekt omwille van het advies van een valse profeet. En dat is wat in de kerk gaande was, waarnaar Petrus zijn brief schreef. Er kwamen mensen in de kerk die deden alsof ze voor Christus waren. Die deden alsof ze geloof hadden in Christus. Die zeiden van, ik ken de Heer, Jezus zegt dit, dat en dat. Maar eigenlijk, hun vruchten waren helemaal niet van de Heer. Zij gingen achter zwakke vrouwen. Zij gingen achter zwakke mensen om ze te verleiden en hun naar zichzelf toe te trekken in plaats van naar de Heer te gaan. We lezen, je kunt het allemaal lezen verder in zijn brief in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, hoe Petrus over deze mensen schrijft. Ze gingen samen naar de feestmalen van de Heer en in plaats van de Heer te eren, werd het braspartijen, dronkenschap en dat leidde tot immoraliteit, seksuele immoraliteit enzovoort. Petrus zegt dat hun ogen steeds voortdurend op zoek zijn naar overspel. Dat ze zondigen onophoudelijk. Dat ze onstandvastige zielen verleiden tot verderf. Ze geloofden zelfs niet in het oordeel van de Heer. Dus ik wil maar zeggen, het waren niet zomaar mensen die christen zijn en af en toe vallen en oh, ik heb het zo moeilijk en ik kan er niet van afgaan. Nee, het waren mensen die opzettelijk wisten van de Heer, maar hun hart was gericht op zelf, hebzucht, geld, macht, amen, seks, succes. Al die dingen was in hun hart. Ze lachten zelfs, schoffeerden zelfs met de terugkomst van de Heer. Hoofdstuk 3, lees het maar. Petrus heeft een sterk weerwoord, of hoofdstuk 4, denk ik. Ze zeggen van, oh, de wederkomst van de Heer, oordeel van de Heer, oh, dat is hier al duizenden jaren zo en het is hier nog steeds niet om zeep. Er is geen oordeel, je moet niet bang zijn. Je kunt leven zoals dat je wilt. We leven nu onder genade. Doe wat je wilt, God zal het wel bedekken. Dat was waarschijnlijk uw motivatie. Amen. Dat is zo'n beetje de achtergrond van de brief waar Petrus naar schrijft. Dus je kunt wel begrijpen, broeders en zusters, dat Petrus een waarschuwing uit naar zijn lezers. Amen. Je moet ook begrijpen, die mensen hadden geen Bijbel. Die hadden geen schrift, zoals u en ik hebben. Ja, ze hadden het Oude Testament. Maar de woorden van Jezus waren op dat moment nog niet gebundeld. Waren nog niet op samengebracht. Het zou waarschijnlijk wel mondeling zijn doorgegeven. Maar echt een mooi Nieuw Testament hadden ze niet. Dus zij waren afhankelijk van de woorden van Petrus en van de apostelen. En dan komen die valse leraren daar om te zeggen, ja, maar die Petrus, ik ben ook apostel. Ik ben ook gezonden door de Heer. Ik heb een visioen gekregen. Ik heb een visioen en een droom gekregen. De Heer heeft mij geopenbaard dat we zo, zo en zo kunnen leven. Amen. Snap je hoe snel dat mensen zouden kunnen verleid worden? Ja, Petrus zegt eerst, ik ben een apostel van de Heer. En dan is Petrus weg en 6 maanden later komt daar een andere apostel, een schijnapostel, en zegt, ja, maar ik heb dit en dat gezien. Ja, hoe kunnen de mensen het testen? Dus Petrus moest daar zijn eigen autoriteit gaan bewijzen. Je kunt dat lezen in hoofdstuk 3 en zeggen van, ik heb de Heer gezien, ik heb met de Heer gewandeld. Ik heb hem gezien, getransformeerd worden op de berg, en zo verder. Hij heeft de sleutels gekregen van de Heer Jezus zelf. Dus hij bevestigt daar zijn autoriteit. En hij zegt van, luister niet naar die schijnapostelen, met hun visioenen. En een valse profetieën. Amen. Je hebt niet meer nodig dan wat God jou reeds heeft gegeven. Kan het daarom zijn dat Petrus in zijn brief begint met zijn goddelijke macht, vers 3, Brudio, heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven? Soms hebben we van die mensen die afkomen met extra kennis. Amen. Buiten de Bijbel. Ja, maar ik heb nog meer. Zodat je vroom kunt leven en een nieuwe openbaring en een nieuwe kennis. Maar we hebben alles wat we nodig hebben. Amen. En als er iets is dat dit woord tegenspreekt, of u ook maar een beetje ongemakkelijk doet voelen, Test het doorheen het woord. Vraag het aan de Heer. Amen. Toets het. Toets elke geest. Amen. Halleluja. Hij zegt, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Amen. De Grootnieuwsbijbel zegt het op een andere manier. Het zegt, zijn goddelijke macht heeft ons alles gegeven wat nodig is voor een leven in dienst van God. Kennis, namelijk van Hem, die ons heeft geroepen door zijn eigen glorie en macht. Halleluja. Dank u, Jezus. Zie, als je zijn Heilige Geest hebt ontvangen, dan kom je niks tekort. Amen. Dan is het Koninkrijk van God komen wonen in ons en ben je een tempel van de Heilige Geest. En alles wat je nodig hebt om een vroom leven te leiden, is doorheen zijn goddelijke macht aan ons geschonken. Dat doet me zo goed voelen, broeders en zusters. Amen. Wanneer ik het moeilijk heb, wanneer er angst op me afkomt, wanneer er allerlei andere gedachten op me afkomt en ik verleid word om nog dingen te moeten gaan doen, dan word ik steeds herinnerd. Hij heeft het reeds volbracht. En ik moet mijn gedachten op dezelfde lijn gaan brengen en dan het woord van God en wat Hij denkt over mij. En die leugens die me afkomen, moet ik niet gaan entertainen. Moet ik gaan zeggen in de naam van Jezus. Die leugen stopt hier. Ik laat het niet toe in mijn geest. Halleluja. Het is doorheen kennis van Hem dat we bevrijd worden. Dat is wat we juist hebben gelezen. Doorheen de kennis van Hem. Jezus zei het in Johannes 8:32. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Amen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Zal u bevrijd worden door een gebed? Ja, dat kan. Maar wat u gaat behouden is kennis van Hem. De waarheid van Hem. Dat is wanneer ik het moeilijk krijg dat ik weet, Hij is er voor me, Hij is met me. Dat ik niet in paniek schiet en dat ik zuster Vivian moet gaan opbellen. Kun jij nog eens voor mij bidden? En morgen heb ik het weer. Kun jij nog eens voor mij bidden? Want de vorige keer toen jij voor mij hebt gebidden, toen voelde ik mij beter. Maar ik voel me nu terug slecht. En dan draai je het weer om gevoelens. Ik wil me beter voelen, dus ik heb iemand anders nodig om me beter te voelen. Daar gaat het niet om. Daar ga je niet door bevrijd geraken. Je bereidt doorheen de kennis van wat Hij heeft gedaan. Johannes 17:3. Het eeuwige leven, zegt Jezus. Dat is dat zij u kennen. De enige ware God. En Hem die u gezonden heeft. Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven. Met kennis wordt natuurlijk bedoeld een relationele kennis. Amen. Als je Hem kent, heb je niets of niemand anders nodig om uw identiteit en om uw doel in het leven te vinden. Want je weet, ik ben volmaakt in Hem. Dan ga ik niet op zoek naar mensen die een doorbraak kunnen geven doorheen gebed. Want dan weet je wie je bent in Hem. Want je hebt kennis van de Almachtige die leeft in jou. Nu, laat me een voetnoot erbij plaatsen. Ik heb niets tegen mensen die bidden voor doorbraken. Helemaal niet. Amen. Maar wanneer je 's morgens opstaat en je voelt dat het een slechte dag gaat worden. En je belt voor de zoveelste keer iemand op voor gebed. Om beter te laten voelen, dan schort er iets. Amen. En als die persoon die het telefoontje ontvangt, iets of wat kennis heeft van onze redder, zou die persoon die belt moeten leiden naar een plaats waar ze niet meer afhankelijk gaan zijn van u, maar afhankelijk moeten gaan zijn van de Heer. Amen. Als die persoon die het telefoontje ontvangt iets van de Heer afkent, dan gaan ze die persoon die bellen alle moeten leiden naar Jezus. En zeggen van, hey, stop nu eens even, belt nu al voor de zoveelste keer. Ik weet, mijn gebed is krachtig. Ik weet het, maar jij hebt ook een krachtig gebed. Want jij hebt een positie met de Heer. Bid zelf voor je. Jij hebt me al zoveel keren horen bidden. Jij kan hetzelfde doen. Je moet dat gaan doen naar mensen die je steeds overvallen. Weet je waarom? Anders gaat de duivel jou beginnen aan te vallen met de gedachte, amai, jij bent toch wel iemand, hè, in het Koninkrijk van God. Zie al die mensen naar u bellen. Ze hebben u nodig. Ze hebben u nodig. Ah ja, eindelijk. Ik heb mijn bediening gevonden. Ik heb mijn identiteit gevonden. Ik ben iemand die dit en dat doet in het lichaam. Ja, bel maar op. En je gaat u goed voelen omdat je denkt dat mensen u nodig hebben. Maar broeders en zusters, ze hebben u niet nodig. Amen. Ze hebben Jezus nodig. Amen. Dat is het beste wat je kan geven aan die mensen. Kijk broer, ik weet, ja, ik heb wijsheid van de Heer. Maar dat komt omdat ik een relatie heb met Hem. En jij kan hetzelfde meemaken. Bid zelf. Amen. Want het is doorheen de kennis van Hem dat je bevrijd gaat geraken. Natuurlijk in het begin wanneer kinderen in de Heer baby's zijn, zuigelingen, dan moeten we ze melk geven. Dan moeten we ze een beetje opvoeden. En dan kunnen we daar allemaal mee geduld mee hebben enzovoort. Maar er komt een moment dat we ze moeten loslaten. Amen. En de Heer het laten overnemen. Dus kennis is belangrijk. Hoe doe je die kennis op? Dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, hoe kom ik aan die kennis? Hoe kom ik aan die relatie? Wel, aan zijn voeten zitten, lezen, luisteren en uitvoeren. Amen. Aan zijn voeten zitten betekent uw persoonlijke tijd met hem. Halleluja. Lezen betekent het woord van God in u opnemen. Samen, naar de samenkomsten komen waar u kan horen over de Heer. Amen. Praten met de broeders en zusters over zijn goedheid. En het uitvoeren in de praktijk. En dat is waar het vervolg over gaat. Vanaf vers 5, broer Jo. Zie, Petrus wou de mensen waarschuwen. Mannen, geloof is meer dan alleen maar ja, ik geloof. Geloof is meer dan mensen die binnenkomen en zeggen, ik ben een christen. Ja, luister naar mij. Geloof gaat meer. Kijk, soms gebruiken ze het woord geloof op twee manieren in het Nieuw Testament. Paulus zegt dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. En hij bedoelt daarmee actief geloof. Zoals Abraham die geloofde God en zijn zoon bracht om het te offeren. Dus geloof was in zijn ogen meer dan alleen maar ja knikken. Het was vertrouwen op God. En in de praktijk daarop vertrouwen in uw dagelijks leven. Dat was geloof volgens Paulus. Petrus voor geloof hier, en Jacobus trouwens ook, zegt geloof is een mentale bevestiging van God bestaat. Maar het gaat verder dan God bestaat. Geloof betekent vertrouwen. Geloof betekent uitvoeren hetgeen dat je hebt gehoord en vertrouwd daarop in je dagelijks leven. Dus daarmee dat hij zegt, span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Het is meer dan alleen maar ja knikken. Verrijk het met bepaalde dingen. Amen. Deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid, liefde, liefde. Zeven dingen. Amen. Dat betekent niet, dit is alles wat je moet hebben. Dat zijn voorbeelden. Amen. Dat betekent ook niet dat het een volgt op de ander. Het begint in het geloof en het eindigt eigenlijk met liefde. Want dat is het hoogste van allen. Amen. Dat is hetgeen dat overblijft. Hè? Geloof, hoop en liefde. Liefde is de grootste. Amen. Begin met geloof. Halleluja. En Peter zegt deze zeven karakteristieken die je kan verrijken met je geloof, omdat de valse leraren afkwamen met hun dwaalleerling gebaseerd op eigen hebzucht. Ze waren uit om op dingen om hun eigen verlangen te bevredigen, niet uit op het koninkrijk van God te zien vermenigvuldigd onder de mensen. Ze waren uit om hun eigen verlangens en misbruik te maken van mensen. Ze hadden geen liefde voor anderen, maar liefde voor zelf. Ze zeiden dat ze Jezus kennen, maar er was leeg geloof. En hun kennis van de Heer was nutteloos. Daarom dat Petrus zegt, span u in om uw geloof te verrijken met allerlei attitude. Halleluja. Natuurlijk, hoe moeten we onszelf inspannen? Hoe kan je deze dingen verrijken aan je geloof? De Grootnieuwsbijbel zegt, doe uw uiterste best. Ik denk dat de Statenvertaling zegt, ga naarstig op zoek, iets met naarstigheid. Dat is een woord dat we niet meer gebruiken. Maar het is in ieder geval, doe je best. Hè? Hoe doen we ons best? Is het niet vreemd dat Petrus zegt, we hebben alles ontvangen voor dat vroom leven? In vers 3. En even later zegt hem, span u in, gebruik al uw kracht. Ja, maar God heeft alles gegeven. Hoe moet ik mij inspannen? Wel, we moeten ons best doen om in zijn rust binnen te gaan. Met andere woorden, zoals de schrijver van Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 1 zegt, we moeten vertrouwen op hem en zijn werk. Span u in, doe uw best om in zijn rust binnen te gaan. Kijk, Hebreeën zegt, aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Vers 11, dus er is een mogelijkheid om Gods rust binnen te gaan. Amen. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen wat? Ongeveer dezelfde taal als Petrus. Doe uiterste best. Span u in. Om de rust binnen te gaan. De rust van God hier, voorgesteld, is om te geloven in de reddende werking van God tijdens de inname van het beloofde land, dat was in het Oude Testament. De schrijver van Hebreeën maakte daar een symboliek met het volk van God die 40 jaar in de woestijn heeft moeten rondtolen, geen rust heeft gevonden omdat ze niet geloofden in de Heer, dat Hij het land in hun handen ging geven. Oh, want er waren reuzen. Er waren reuzen en daar konden ze niet tegenop. Ook al had God hun bevrijd van Egypte. Hij had de Rode Zee doen open laten gaan. Hij had een pilaar van vuur en een wolk in de dag. En allerlei dingen laten zien dat Hij met hun was. En dan kwam het neer op hun om verder te gaan. Puntje bij paaltje kwam, waren er allemaal negatieve stemmen. We kunnen niet gaan. Die zijn te sterk voor ons. Maar God zei, vertrouw op mij. Ga. Nee, we kunnen het niet. En uiteindelijk, God heeft hun gestraft door 40 jaar lang in de woestijn rond te dolen. Rond te dolen. Omdat ze niet geloofden, omwille van hun ongeloof, zegt de Bijbel, zijn ze niet het beloofde land, hebben ze niet de rust van God kunnen binnengaan. Dus laat me dat naar u brengen. Amen. God heeft een beloofde land, het koninkrijk van God. En het is enkel te betreden doorheen geloof, door hem te vertrouwen. En dan kan je rusten. Met andere woorden, stoppen in eigen werken, rusten op zijn werk. Kan God u bevrijden? Kan God u vrijzetten? Kan God u rust geven? Kan God u volmaakt maken? Kan Hij die vrede geven? Oh, ik weet het niet, ik voel me zo slecht. Ja of nee, kan Hij het? Je wilt niet in die woestijn rondtolen. Amen. Kan Hij het? Ga niet dezelfde fout maken als vroeger. Ja, maar ik moet nog zelf proberen en dit en dat moet ik nog opgelossen. Amen. Kijk, door zijn streamen zijn we genezen. Amen. Door zijn streamen zijn we vrij van de effecten van zonde. Halleluja. En hebben we iets gekregen en alles gekregen wat nodig is voor een vroom leven. Maar wij moeten ons inspannen om daarop te gaan vertrouwen. Dat betekent niet dat we gewoon rustig gaan zitten van, ja, Heer, laat het naar me komen. Hè. Laat het maar komen. Nee, inspannen en rusten om uw geloof dat je al hebt gekregen van de Heer verder te laten uitwerken. Prijs de naam van Jezus, stap voor stap. En dat is moeilijker soms dan het lijkt. Wie van jullie de vakantie, dat is plezant, hè? Rust. En Tim, maar hoe in het begin van de vakantie is het toch moeilijk om te rusten, hè? En gewoon daar op je stoel te zitten en nee, ik moet iets doen. En de meeste van ons vinden het zelfs moeilijker om rust te vinden tijdens vakantie. Om te beginnen werken enzovoort. Wel hetzelfde is met de Heer, omdat we gewoon zijn van een prestatiementaliteit en zelf de dingen te willen krijgen. En oh, we moeten deugdzaam zijn. Oh, we moeten dit hebben. We moeten zelfbeheersing. Ja, dat is goed. Voeg die dingen toe. Maar doe het in de wil van de Heer en op de manier van de Heer. Door te vertrouwen op Hem. Amen. Dus, laten we eindigen door even die attitude te overlopen. Hebt geloof? Goed zo. Prijs de Heer. Werk dat uit en stap verder. Verrijk uw geloof met deugdzaamheid. Wat is deugdzaamheid? Deugdzaamheid, ik moest dat woord opzoeken. Ik dacht, wat is een deugdzaamheid? Dat is eigenlijk morele goedheid. Goed karakter, goede dingen doen. Ja? De juiste dingen doen op het juiste moment. Halleluja. Hij zegt, verrijk uw geloof met kennis. Want u moet denken, in die kerk van waarnaar Petrus de brief schrijft, daar was niet veel deugdzaamheid. Er waren mensen die zeiden dat ze van Christus waren, maar helemaal niet de dingen deden die Christus predikte. En toen zei hij, zegt, nee, het gaat verder dan geloof. Hè? Voeg eraan toe, deugdzaamheid. Amen, goede dingen doen, kennis. Het Griekse woord voor kennis is gnosis. Met andere woorden, doe kennis op over God, over zijn woord, over Jezus, over de dingen die ertoe doen. Want Hosea hoofdstuk 4 vers 6 zegt, mijn volk gaat dood, doordat het met mij niet vertrouwd is. In het Engels zegt het, my people are destroyed for a lack of knowledge. Dat heb je waarschijnlijk al wel gehoord. Hè? Mijn volk komt om worden vernietigd door een gebrek aan kennis. Maar ik vind het mooi hoe dat de NBV het zegt. Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Zie, de kennis, hier hebben we het weer, is een vertrouwensrelatie. En als je hem niet kent, dan weet je niet hoe hij reageert. En dat was in het Oude Testament zo. De priesters hadden de verantwoordelijkheid om de kennis van God kenbaar te maken over het volk. En zeggen van dit is wat de Heer verlangt. Dit zijn zijn wetten. Amen. Kies vandaag leven of dood. En vandaag is hetzelfde. U kunt kiezen. De dood heb je al. Iedereen die vandaag leeft en zondigt, die sterft. Want dat is het resultaat van zonde. Maar je kan eeuwig leven hebben in Christus. Dus kies vandaag. Zonde, dood of eeuwig leven. De Heer Jezus. Amen. En die kennis hebben wij de verantwoordelijkheid om het over te brengen naar een gevallen wereld. Amen. Halleluja. En dat is niet een, oh ik moet dat, nee, ik wil het. Want wat Hij aan mij gegeven heeft, wil ik doorgeven. Amen. Hij heeft alles gegeven voor een vroom leven. Dank u Heer voor zijn kennis. Halleluja. Laten we niet omkomen, broeders en zusters, omdat we, wel, ik wist er niet van, jongen, heeft nooit iemand iets tegen mij gezegd, hè? Daar wist ik niks van. We zijn zonder excuus. Amen. Want de Heer heeft zijn glorie geopenbaard in zijn schepping. Het derde puntje dat hij zegt, voeg toe, zelfbeheersing. Wie van jullie was, voordat hij de Heer kende, zoals wij noemen, een driftkikker? Een beetje een driftkikker, hè Tim? Dat je zo dingen in je hoorde opkomen en zegt, iemand dat je confronteert, dan denk ik, nee, niet met mij, hè. En je stapt dan naar voren, hè, borst vooruit, zoals in de natuur de beesten ook doen, groot maken. Zo, hè? En we gaan dan voor, jij tegen mij beginnen, jongen. De testosteron komt naar boven bij de mannen. Hè. Dat is ongelooflijk, hè. Hoe dat ze dan tegen elkaar gaan. En groot maken en grote taal doen. En zelfbeheersing betekent, Jezus zal het voor mij opnemen. Ik hoef niet voor mezelf op te komen. Ik ben gekruisigd met Hem, dat is mijn oude natuur. Laat dan maar gekwetst geraken. Dat is toch dood. Ik beheers me. Ik ga niet direct die terugzeggen. En oké, dat gaat niet direct, direct van de ene dag op de andere gaan. De Heer helpt ons daarin. Want achteraf voelde ik had toch beter met de mond. En dan zegt de Heer Jezus, dank u dat u me openbaart. Volgende keer doen we eraan herinneren. En zo werken we en werkt de Heer daaraan. Elke dag in de naam van Jezus. Ik ben niet meer die persoon. Ik ben een nieuwe schepping. Heer, ik heb zelfbeheersing. Ik ga niet toelaten dat die driften, wanneer ik iets zie, dat ik er direct op ga springen. Wanneer dat ik iets hoor, dat ik niet direct ga reageren. Dank u, Jezus. Ik ben gekruisigd met u. Dat is zelfbeheersing. Amen. En dat gaat ook een getuigenis zijn voor andere mensen. He, wanneer ze gaan zeggen van, zeg die Tim is nou veranderd. Ja, vroeger had ik al lang een mep op mijn bakjes gekregen. En nu is hij anders. Dat is toch wel raar. Snap je? Halleluja, dank u Heren. Volharding. Voeg toe aan uw geloof volharding. Het is niet alleen maar ja knikken. Maar volharding wat hij heeft gezegd. En niet opgeven wil dat zeggen. Maar inzetten voor de Heer, ook al is er tegenstand. Amen. Het goede doen voor de Heer. Ook al zegt iedereen, je bent een onnozele. Nee, ik volhard en ik blijf hopen. Op de Heer, ja, jij met uw Heer, je gauw moest niet komen. En zie nu waar dat je staat. Gij maar bidden. En zie nu waar dat je bent geëindigd. Ja, je hebt eigenlijk gelijk. Nee, volharden in Jezus' naam. Geloof, amen. Uitzicht in volharding. Daarvoor dienen de moeilijke situaties in het leven. Om dan te zeggen van, dank u Jezus, dit is een gelegenheid om te volharden. Dit is een gelegenheid om te staan op het woord. Weet je wat ik vind? Soms zie je van die mensen op YouTube die op straat gaan om te prediken. Hè? Wel, één ding moet ik hun toegeven. Ja, ik ga niet akkoord met hun methodes en hoe dat ze het doen en dat ze mensen uitschelden en zo verder. Zij volharden wel in hun gedoe. Maar of zij nu de gevangenis in worden gegooid of niet. Of ze daar nu staan gooien met blikjes en spuwen letterlijk en worden geslagen. Zij blijven verder toe. Omdat zij geloven, hetgeen dat ze doen, zij staan op voor het woord van God. Zij geloven dat wat zij prediken is om hun ziel te redden van de hel. He, zij geloven daar misschien nog andere motivaties. Maar zij zeggen van, hey, of je nu naar de gevangenis moet, of ze ons hier nu oppakken of niet. Doe het, volhard het. Bam, en ze staan daar van, Jezus, kom terug en weet ik veel wat. Ik geef hem wel toe, ze hebben volharding, waar wij soms nog een schrik hebben om iets te zeggen. Wat gaan ze van ons denken? Gaan ze me scheef bekijken? Maakt allemaal niet uit, zeggen ze. Ook al moeten we de gevangenis ingaan. Dat moet ik wel zeggen. Dat we dat meer moeten gaan, cultiveren. Amen. hetgeen dat de Heer in ons heeft gegeven. Of ze nu mij uitlachen of niet. Amen. Ik sta op voor het woord van de Heer. Voor de liefde. Amen. Voor mensen tot het koninkrijk te brengen. Vroomheid. Wat is vroomheid? Dat is het vijfde dat we lezen. Vroomheid is eigenlijk een nederige houding hebben ten opzichte van de dingen van God. Amen. Een nederigheid ten dag leggen ten opzichte van de dingen van de Heer. En dan hebben we nog de twee laatste. Liefde voor broeders en zusters. En dan liefde voor allen. Amen. Maar het begint voor de broeders en zusters. Want als je geen liefde kunt hebben voor mij en voor u en ik. Hoe ga je het hebben voor degenen die ongered zijn? Maar daar ga ik u over uitweiden. Want dat is een hele preek. En we hebben daar een hele lessenreeks over gedaan. Hè? Over de liefde. Amen. Paulus predikt in 1 Korinthe 13. Amen. Laten we even mediteren over hetgeen dat we juist hebben gehoord. Amen. Dank u, Heer. U bent de goede God, Vader. Halleluja. Vader, we danken u, Heer. Dat u een genezer bent, Heer. Amen.